Herhaling van de mededelingen, gemeente. De kerkraad maakt u bekend dat op oudejaarsavond 31 december de dienst aan zal vangen om 7:15. En op nieuwjaarsmorgen 1 januari vangt de dienst aan om 10:00. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 132, de versen 6, 9 en 10. Psalm 132, de versen 6, 9 en 10. Psalm 132, vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En ook het 9e en het 10e vers. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we uit het zesde vers van psalm 2. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit. Juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon vanouds u toegezijd. Daarna willen we luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze middag tot ons uit de brief aan de Hebreeën en daarvan het zevende hoofdstuk. Hebreeën 7 noemen we u als schriftlezing na de geloofsbelijdenis en na het zingen van psalm 2 vers 6.
En een ieder spreken in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde, die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid en daarna ook van een koning van Salem, het welk is een koning des vredes. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog einde des levens hebbende, maar de zonen Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest is, van de welke ook Abraham, de patriarch, tiende gegeven heeft uit de buit, en die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen, van het volk naar de wet, dat is van hun broederen, hoewel die uit de lendenen van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit het niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen, en hen die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreking, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meder is. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar aldaar neemt ze die van welk een getuig wordt dat hij leeft. En om zo te spreken, ook Levi, die tiende neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lendenen des vaders, als hem Melchizedek tegemoet ging. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap ware, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap verandert zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij of wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niet gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebod is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om de zelfzwakheids- en om profijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedswering is geschied, want genen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze met eedswering doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen, gij zijt priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hem te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk des hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks. Want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Tot zover de schriftlezing.
Woord van de Heere gemeente, wat deze middag in uw midden bediend mag worden, kunt u vinden in dit hoofdstuk Hebreeën 7, vers 23 tot en met 25. Hebreeën 7, vers 23 tot en met 25. Daar staat: en genen, dat zijn de priesters uit de stam van Levi, en genen zijn wel veel priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, Christus, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En aan dat laatste ontlenen we vrijmoedigheid om ook maar te bidden. Heren, wanneer wij die woorden lezen, dat u, Heere Jezus Christus, altijd leeft om voor uw kerk te bidden, dan zouden we er eigenlijk het zwijgen toe moeten doen. Want wie kan bidden zoals u? Geen van ons. Ons bidden is even ver van uw bidden verwijderd als het oosten van het westen. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort, zegt uw woord. En daarom sluiten we ons aan bij die dichter uit een ver verleden, die bad: o, leer mij, arme dwaas, hoe dat ik bidden moet. En dat geldt niet alleen van onze persoonlijke gebeden, die we in stilte tot u opzenden, iedere dag als het goed is. Dat geldt ook van onze openbare gebeden, ook de gebeden op de kansel. Ach, leer ons, arme dwazen, hoe dat wij bidden moeten. En zou u, Heere Jezus Christus, door uw Heilige Geest ons die lessen willen leren die nodig zijn om te leren bidden? U bidt door uw Geest met onuitsprekelijke zuchtingen. Leer ons zuchten, bidden, smeken, u dank betuigen zoals het behoort. En dan bidden we allereerst en allermeest om een zegen over de verkondiging van uw woord. We vragen of u, wanneer dit diepe gedeelte over het priesterschap van de Heere Jezus Christus voor ons ligt, de genade wilt geven om dit woord dat overdacht is, om het ook helder te vertolken. Het zo te vertolken dat het in alles gefundeerd is en gegrond is op wat uw woord ons voorzegt. De geestelijke diepte enigszins te benaderen die in dit gedeelte liggen. En laten deze moeilijke verzen, want ze zijn niet gemakkelijk om te verstaan, ook zo helder verkondigd worden dat we alle, althans iets verstaan van wat deze woorden willen zeggen. Geef dan, Heere, dat we vooral bewondering krijgen voor uw priesterlijke dienst, Heere Jezus Christus. Want terwijl mensen sterven, ook ambtsdragers sterven en de staf van het ambt over moeten geven aan anderen die na hen komen. U bent wel gestorven, maar u hebt een eeuwig priesterschap. Wat verandert in deze snel veranderende wereld, waar de eeuwen voortwentelen en de jaren zich opeenstapelen? U verandert niet. Gij evenwel. Gij blijft dezelfde, o Heere. En dat is een grote troost voor uw aangevochten kerk. Gij blijft ook daarin dezelfde, dat ge diezelfde zaligmaker zijt als toen u hier op aarde was. Gij blijft ook daarin dezelfde, dat u nooit zult ophouden om uw kerk op te dragen in het hemelhof, om voor uw kerk te bidden. Heere, laat het onderwijs wat daarin ligt door u worden uitgedeeld en toegepast tijdens de prediking van uw woord. Bewaar ons ervoor dat onze gedachten wegdwalen, of dat we in onszelf gekeerd alleen maar met onszelf bezig zijn en ons feitelijk afschermen voor uw woord. Wil u geven dat we horen mogen. Horen mogen niet wat een dienaar van het woord zegt, maar wat op hoog bevel van de hoge priester van de duur gekochte kerk tot zijn gemeente gezegd wordt. Laat het woord zijn wat het is in de prediking. Uw woord. En laat het verkondigd worden in betoning van geest en van kracht. We dragen opnieuw de gemeente aan u op, bidden of u in de gemeente wilt werken. Heer, u kent ieder van ons, u kent de jongeren, u kent de ouderen. U kent hen die veel zegeningen hebben ontvangen. U kent hen die een moeilijke weg hebben te gaan. U weet van degenen die geestelijke vragen hebben. U kent hen ook die geen enkele geestelijke vraag hebben. En voor wie het de grootste zegen zou zijn als ze in de dienst vanmiddag grondig wakker geschud worden, tot op de grondvesten van hun leven. Heere, wil u ons alle zegenen, en dan weet u wat nodig is, als de grote pastor, de grote herder van uw kudde. Zegen de kerkenraad, zegen u onze broeder Hoekman met zijn gezin. Stel u hem tot een zegen en bedien hem vanuit het profetische en priesterlijke en koninklijke werk van de Heere Jezus Christus. Wil u zijn met onze kerken? Wil u onze kerken bewaren bij uw woord? Laat wanneer op deze dag op allerlei plaatsen, op verschillende tijden, uw woord wordt uitgedragen, de bazuin van het evangelie geen weifelend of flakkerend of stotend geluid geven, maar helder klinken vanuit uw eeuwig welbehagen tot in het hart van een verloren zondaar, een verloren zondares. En wil u door woord en geest uw gemeente vergaderen en uw gemeente bouwen onder ons. Bewaar en vermeerder uw kerk, Heere. Dat bidden we niet alleen voor onze eigen kerken, maar ook voor kerkelijk Nederland, wat zo verscheurd ligt, zeker ook in onze eigen gezindte. Grote hoge priester, die hoge priesterlijk gebeden hebt en bidt. Vader, ik bid dat zij allen één zijn, gelijk als wij. O, laat bijzonder in de harten van hen die bidden geleerd hebben, dat gebed echo en weerklank mogen vinden. Het gebed om de eenheid van de kudde. Heren, verstoor ook daarin de werken van de grote uiteendrijver, de diabolos, de twistzoeker, die er een schandelijk welbehagen in heeft, als de kudde verstrooid en verscheurd en krachteloos is. Breek u, Heere Jezus, profetisch, priesterlijk en koninklijk zijn werkstuk. En laat uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon, de twistzieke troon van Satan neer. We smeken u, wees u met ons land, met ons volk. Wees u met ons vorstenhuis. Onze koningin die ouder wordt, wil u haar in de ouderdom die gekomen is en door zal gaan sterken. Zegen u haar met allen die haar lief zijn. Wees u met onze regering. Wil u onze regering doordringen van de noodzaak van de waarachtige bekering? En wil u geven dat ze mogen handelen naar het al oude, beproefde richtsnoer van uw woord? En laat er onder ons veel gebed zijn om een wederkeer tot u, van de hoogte van de gezagdragers tot de laagte van het gewone volk zoals wij. Heere, keer weder tot Nederland en doe ons tot u wederkeren. En geef dat we het in onze dagen mogen zien, bij ons, bij onze kinderen, bij onze kleinkinderen, een revival, een terugkeren, bekering tot u, de levende God. Heere, we leven onder de laatste ademtochten van dit wegstervende jaar. Een jaar wat genoeg gaat aan zijn eigen kwaad, maatschappelijk, politiek, persoonlijk, kerkelijk, geestelijk. We belijden het. O, wil geven dat de laatste dagen van dit jaar dagen van oprechte verootmoediging mogen zijn onder die enige hoge priester, Jezus Christus. En dat als vrucht van zijn gebed dag en nacht het licht mag worden in deze lage donkere landen bij de zee. Het licht mag worden onder ons en onze kinderen. Dit jaar nog. Het komende jaar zo u het geeft. En laat daartoe de prediking van uw woord, zoals die zondag aan zondag vanaf deze kansel mag klinken, ook de prediking van deze zondag gebruikt worden. Want het is door de dwaasheid van de prediking dat het u behaagt om zalig te maken wie gelooft. Heere, we bidden het. In de naam van de Heere Jezus Christus, de enige zaligmaker die altijd en volkomen leeft, om voor zijn kerk te bidden. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente. Er zijn 3 collecten in deze dienst, zoals gebruikelijk. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. De derde collecte na het amen van de prediking is voor het bankenfonds. De Heere zegenen u en uw gaven. En wij zingen uit de 110e psalm, het 1e en het 4e vers. Psalm 110, vers 1 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. En het vierde: u heeft de Heere, wien het nooit berouwt, gezworen. Ik heb u, mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs in mijn raad, het priesterambt beschoren, dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Psalm 110, vers 1 en 4. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit het 13e vers van Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning. Wij zegenen u al tezaam. 118, het 13e vers. Geliefde gemeente, waarmee staat of valt de kerk? Misschien zegt u nou, als die dominee met emeritaat gaat, dan staat het er met de kerk niet best meer voor. Of als die dominee weggaat of die ouderling niet langer zijn ambt zal kunnen vervullen, dan... O nee, ik ontken niet dat we mogen vragen, smeken om goede dienaren van het woord. Zeker in onze tijd. En dat u ook bidden mag om goede ouderlingen en diakenen, dat is ook naar de Bijbel. Maar de kerk hangt niet van de ambtsdragers af. Ik zou uit een klein beetje persoonlijke ervaring er hardgrondig aan toevoegen: gelukkig niet. Want de kerk staat of valt niet met ambtsdragers, met mensen, hoe belangrijk ze ook kunnen zijn en welke plaatsen van God ook gekregen hebben. Want mensen sterven. Onze tekst zegt: ze blijven niet. U blijft hier niet, jij blijft hier niet, ik blijf hier niet. Of we nu sterven zullen, of leven de dag van de wederkomst zullen meemaken, blijven doen we hier niet. De kerk hangt af van een hoge priester, een koning, een hoogste profeet en leermeester, die eeuwig blijft. Ze is ook de kerk van Christus. Daar hangt alles van af. En eigenlijk wil heel het Nieuwe Testament, en ten diepste ook al het Oude Testament, al ligt dat veel meer in de schaduwen, heel het Nieuwe Testament ons daarvan overtuigen: zie op uw koning, zie op uw hoge priester, zie op de grote leraar der gerechtigheid, Jezus Christus. Ik zou dat als thema willen noemen, om ons tot de hoge priester vanmiddag te beperken: het evangelie van de grote hoge priester. En dan letten we vanuit onze tekst op drie dingen. Allereerst op het feit dat zijn ambt volkomen is. Want we lezen in de eerste verse van onze tekst: en genen, zij, de priesters van het Oude Testament, zijn wel veel priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Zijn ambt is volkomen. In de tweede plaats, en dan gaan we naar het allerlaatste stukje van de tekst, zijn voorbeden is volkomen. Want we lezen: alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En tenslotte, het eerste stukje van het laatste vers: zijn heilswerk is volkomen, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Het evangelie van de grote hoge priester, zijn ambt is volkomen, zijn voorbeden is volkomen en zijn heilswerk is volkomen. U weet het wellicht, gemeente, maar de brief aan de Hebreeën plaatst ons voor een groot aantal vragen. Ik heb al eens eerder in een preek gezegd, een poos geleden: ik ga ze niet allemaal voor u behandelen, want dan zou mijn tijd om zijn en dan zouden we nog niets hebben gezegd over de diepe betekenis van deze woorden. Maar twee vragen moet ik even aanstippen, zonder ze breed te beantwoorden. Allereerst is de brief aan de Hebreeën eigenlijk wel een brief. Ja, het slot lijkt op een briefslot. Maar er zijn veel schriftuitleggers die zeggen dat het in de brief aan de Hebreeën, met die geheel eigen stijl en eigen woordgebruik, dat het gaat om de oudste nieuwtestamentische preek die wij kennen, die door de apostel voorzien is van een briefslot en als brief is verzonden naar de Hebreeën. Dat is heel goed mogelijk. Want hij schrijft in een van de laatste versen van hoofdstuk 13... dat degene die de brief of de preek ontvangen, dat ze het woord van deze vermaning ter harte moeten nemen. En de Griekse woorden voor het woord van deze vermaning, dat zijn precies dezelfde woorden waarmee in de synagoge en ook in de oudste christelijke kerk de prediking werd aangeduid. Dus het woord van deze prediking. Dat is één. Waarschijnlijk een preek als brief verzonden. En in de tweede plaats, wie waren nou die Hebreeën? Daar is heel veel over te doen. Ik hou me maar bij de klassieke opvatting die zegt, het waren mensen die een sterk Hebreeuwse of Joodse achtergrond hadden. En ze woonden waarschijnlijk in Klein-Azië, waar je veel Joodse gemeenschappen had, dat is bekend. Het waren mensen van de tweede generatie, de eerste zendingsreizen van de apostelen waren voorbij. Vermoedelijk waren de eerste christenvervolgingen onder Nero al voorbij. En nu waren de kinderen van de eerste bekeerlingen in de gemeente ouder geworden en hadden de ambten overgenomen. En alles dreigde te verslappen. Ergens in de brief wordt dat genoemd de verachtering in de genade. Dat is een ouder woord. Dat betekent ze dreigde achterop te raken, achter te blijven, te verslappen. En de preek, de brief, is één grote oproep om niet te verslappen. Om te volharden in het ware geloof. En als u die hele bekende hoofdstukken leest, hoofdstuk 11, het begin van hoofdstuk 12, waar al die mensen uit het Oude Testament genoemd worden, door het geloof heeft Abraham, door het geloof heeft Noach, door het geloof heeft Sara, dan gaat het niet alleen maar om het geloof als zodanig, maar vooral om het volhardende geloof. Om niet te verslappen. En dan zou je kunnen zeggen, als het dan gaat om het volhardende geloof, om niet te verslappen, dan staan die Hebreeuwse christenen toch wel erg in het middelpunt, niet? Ja, dat is altijd gevaarlijk in de kerken. Dat de mens, de gelovige mens, de bevindelijke mens in het middelpunt komt te staan. Maar dat is altijd fout. Als de mens in het middelpunt staat. Kijk, als het nou werkelijk bijbels gaat over het ware geloof en het volharden in het ware geloof, dan staat de Heere Jezus centraal. Want het is onmogelijk te geloven zonder Christus en zonder de Geest van Christus. En het is onmogelijk om te volharden in het geloof zonder die volharden biddende hoge priester. Want dat zegt de brief aan de Hebreeën eigenlijk. De volharden biddende hoge priester. En nou begrijpt u misschien dat juist in deze brief waarin het gaat om volharding in het ware geloof, zoveel over de Heere Jezus als priester wordt gezegd. Hoge priester. En met dit hoofdstuk en met onze tekst zijn we midden in een lang gedeelte van de brief, waarin de apostel uitvoerig schrijft over het priesterschap van de Heere Jezus Christus. En u begrijpt, ik kan op alle details van dit hoofdstuk, diep hoofdstuk, ook moeilijk om te begrijpen hier en daar, kan ik niet ingaan. Ik wil vooral naar onze tekst kijken. En God geven dat we naar de tekst mogen kijken samen met verlichte ogen van ons verstand. En dan gaat het in deze tekst om een tegenstelling. Een tegenstelling tussen de priesters van het Oude Testament, u moet weten, nog even in herinnering roepen, dat die Hebreeuwse christenen heel dicht bij het Oude Testament leefden en heel veel wisten over het Oude Testament. De priesters van het Oude Testament wordt vergeleken met de Heere Jezus Christus als priester. En daar zitten nogal wat verschillen tussen. Laten we eens kijken naar die oud-testamentische priesters. De jongelui hebben daarover gehoord op de zondagsschool en ik hoop ook op de catechisatie. En je vraagt je soms wel eens af, vooral als je aan tafel voorgelezen wordt door vader of moeder of misschien zelf leest, waarom staan al die lange gedeelten in het boek Leviticus en ook in het tweede stuk van Exodus in de Bijbel over die tabernakel met die gordijnen, over de priesters met hun kleding, over de hoge priester met zijn prachtige gewaad, met zijn borstlap, met zijn efod en meer van die moeilijke woorden? Waarom staat dat allemaal in de Bijbel? Ja, daar kun je niet zomaar in 2 of 3 zinnen een antwoord op geven. Maar heel belangrijk is, en dat moet je vasthouden, dat die priesterdienst in het oude tentheiligdom, de tabernakel, en later in de tempel, die priesterdienst wijst heen naar het werk van de grote hoge priester Jezus Christus. Dus als het gaat over het brandoffer en over het wierookoffer en over de grote verzoendag en over de priester en zijn taak, dan moet je daarachter zien het werk van de Heere Jezus. Alleen hier in deze brief wordt nu vooral benadrukt waarin die priesters uit het Oude Testament verschillen van de Heere Jezus als de grote hoge priester. Om te laten zien dat de Heere Jezus de volkomen hoge priester is, die boven alle priesters uit het oude Israël uitstijgt. Nou, wat is een belangrijk feit bij die oud-testamentische priesters uit de stam van Levi? Ze dienden maar voor een tijd. Ja, je hebt mensen die zeggen dat het woord pensioen en emeritaat niet in de Bijbel voorkomt. Dat is niet waar. Komt wel in de Bijbel voor. De gewone levieten en priesters dienden van hun 30ste tot hun 50ste. Dan gingen ze met emeritaat. Al vroeg, hè. Maar de gewone priesterdienst, dat was ook een dienst die zwaar was. De dienst van God is het mooiste wat een mens in zijn leven kan doen. Als die daartoe geroepen is, hè? Want dat hoort erbij. Maar het is ook het zwaarst. En God weet wat maaksel we zijn, zegt Psalm 103. Dus God had verordend, levieten en priesters dienen maar voor een tijd. Van hun 30ste tot hun 50ste. Alleen het hoge priesterlijke geslacht, dus Aaron en zijn kinderen en zijn zonen, die mochten langer dienen. Maar ook al mochten ze langer dienen, ook hun dienst was eindig. Heel eenvoudig. Want alle priesters uit het Oude Testament, en trouwens ook de priesters die leefden in de tijd van het Nieuwe Testament, zolang de tempel nog bestond, die stierven. Die stierven. Dat zegt het begin van onze tekst. Genen, ouder woord voor, wij zouden zeggen, zij, die priesters van het Oude Testament, die zijn heel veel priesters geweest. Want ze stierven. Als een priester ouder werd, dan moest hij de priesterlijke waardigheid overdragen aan zijn opvolgers. Nou, dat zullen de mensen best wel eens moeilijk gevonden hebben. Stel je voor dat je een priester had bij wie je hart hebt uitgestort. Een priester die voor je heeft geofferd. Een priester die je moeite kent, die de omstandigheden van je gezin kent. Die de jongetjes uit je gezin besneden heeft, waar je een band mee hebt. Ja, die man moet stoppen. Of hij wordt door de dood weggenomen. En aan een nieuwe priester, misschien is het wel zijn eigen zoon, maar zo'n jongen, zo'n knaap van 22, 23, 31, daar moet je wel aan wennen. En misschien kende men onder Israël ook wel van die moedeloze gedachte van het wordt nooit meer als vroeger. Nu die oude priester wegvalt. Dat is iets wat we ook vandaag moeten beseffen. Ambtsdragers vallen weg, zijn eindige mensen. En dat herinnert ons aan het feit dat we een band mogen hebben met dienaren van het woord en ambtsdragers. En respect mogen hebben voor hen die voor ons bijzonder van betekenis geweest zijn onder de genade van God. Liefde mogen hebben voor hen die gediend hebben in trouw, eenvoud en onder de zegenende handen van de grote hoge priester. Maar je moet van mensen af. Je moet van mensen af. Ze zijn maar tijdelijk. En God neemt ze soms weg om je te richten op die ene die een onvergankelijk priesterschap heeft. De menselijke priesters, ze sterven. Ze leggen hun ambt neer. Net zo goed als ambtsdragers vandaag in de kerk van na het Nieuwe Testament. Maar die ene priester blijft. Zij kunnen niet blijven, omdat ze sterfelijke mensen zijn. Hij blijft in der eeuwigheid. Ja, zegt iemand die goed luistert en meepreekt, dat is altijd een zegen. Hè? Als mensen in de gemeente meepreken, dat kun je als dominee ook merken hoor. Ja, maar de Heer Jezus is toch ook gestorven? En daar wordt hier in dit hoofdstuk toch ook op gezinspeeld dat de Heer Jezus gestorven is, zijn leven geofferd heeft. Ja, maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan. En al betekent zijn opstanding dat hij opgestaan is met een verheerlijk lichaam, zoals we in de geschiedenissen van de opstanding in het evangelie kunnen lezen. Gemeente, hij is nog dezelfde hoge priester. Jezus' priesterschap toen hij hier op aarde was, als de lijdende man van smarten, als het lam van God wat de zonde wegneemt. Toen hij priesterlijk bewogen was met een vrouw als Maria van Magdala, die van 7 duivelen was bezeten. Priesterlijk bewogen was met Bartimeus, een man die aan de grond zat, letterlijk bedelend als blinde. Toen hij priesterlijk bewogen was met die moordenaar aan het kruis. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Diezelfde Jezus is ook na zijn opstanding dezelfde hoge priester. Met hetzelfde bewogen hart. Hij is niet veranderd. Ja, verheerlijkt. Maar niet veranderd. U kunt denken, gemeente, dat de Heere Jezus na zijn opstanding, na zijn hemelvaart, nu hij in heerlijkheid zit aan de rechterhand van God de Vader, dat hij wel veranderd is. U denkt aan zijn majesteit en heerlijkheid. En u weet misschien, als u een klein beetje thuis bent in de kerkgeschiedenis, dat Luther voor zijn bekering zeer verschrikt werd door de majesteit van de Heere Jezus Christus. Dan zag hij in zijn dromen, en soms ook als hij wakker was en erg gevast had, en dus visioenen kreeg. Hè? Monniken kregen visioenen omdat ze te weinig aten. Dan zag hij de regenboog aan de hemel staan. En Jezus Christus als de rechter van hemel en aarde neerkomend langs de regenboog. Om te oordelen de levenden en de doden. En dan riep hij alle heiligen aan om bij de Heere Jezus Christus te pleiten voor zijn arme ziel. En soms hebben door en door reformatorische mensen iets van hetzelfde. Christus als de majesteitelijke koning. Gemeente, dat is wel waar. En wij moeten van Christus nooit te klein denken. En wij mogen eerbiedig de majesteit van Christus vrezen. Zoals we het gezongen hebben bij die profetische psalm 2. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne. Maar tegelijkertijd laat de Bijbel er geen misverstand over bestaan dat de Heere Jezus Christus ook in heerlijkheid, ook na zijn opstanding, ook nadat hij de dood heeft overwonnen, dezelfde hoge priester is. Die bewogen is met arme zondaren. En onze Nederlandse geloofsbelijdenis, geschreven midden in de hitte van de vervolgingen, toen de reformatie hier doordrong in de lage landen bij de zee, schrijft het in artikel 26. U moet dat lange maar heel mooie artikel straks thuis maar eens doorlezen. Artikel 26 van de enige voorbidding van Christus. Dan zegt dat artikel: Christus is de enige hoge priester van zijn kerk, de enige voorbidder van zijn kerk. Wij hebben de heilige niet nodig. En de majesteit van Christus moet ons niet verschrikken. Want, gouden woorden. Want, er is niemand die ons liever heeft dan Jezus Christus. Dat is het hart van zijn priesterlijke werk. Christus met liefde bewogen voor het verlorene. Christus die de zondaren zoekt. Na zijn dood in heerlijkheid. Nu hij eeuwig leeft bij de Vader, is hij niet veranderd. Hij kan medelijden hebben met de zwakheden. Hij kent de ellende, de zonde en de schuld. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. En hij is niet veranderd. Zijn priesterlijk ambt en zijn priesterlijk werk blijft in eeuwigheid dezelfde. Kijk, en als die tegenstelling tussen de sterfelijke priesters die elkaar opvolgden en telkens weer veranderden, en die ene Heere Jezus Christus, wiens ambt blijvend is tot in eeuwigheid, als dat nu uitgelegd is, dan gaat onze apostel verder en dan gaat hij nader in op enkele kanten van dat priesterlijke werk. Wat behoort nou bij dat priesterlijke werk? Wel, dat priesterlijke werk, dat betekent, sommige ouderen van ons zijn opgegroeid op catechisatie met het vragenboekje van Hellenbroek. En daar staan prachtige vragen en antwoorden in. Ze zijn niet allemaal hetzelfde, maar er zijn erbij die verdienen hun gewicht in goud. Wat is het werk van een priester? Nou, u bent maar voor. Offeren, bidden, zegenen. Klip en klaar. Veel helderder en duidelijker dan menig educatief verantwoord catechisatieboekje van vandaag. Offeren, bidden, zegenen. Nooit meer vergeten. En dan wordt vooral het bidden van de Heere Jezus Christus hier naar voren gehaald. Hij leeft altijd om voor hen te bidden. Ja, dat is een verdieping en een verrijking van het werk van de Heere Jezus Christus vergeleken met zijn omwandelingen hier op aarde. Toen de Heere Jezus hier op aarde was, heeft hij gebeden. We kennen misschien het gedicht van de Vlaamse dichter Guido Gezelligheid: bad op ene berg alleen, Heer Jezus, maar ik vind er geen waar ik hoog genoeg kan klimmen. De wereld volgt mij achterna, al waar ik ga of sta en ooit mijn ogen sla. Maar dan gaat het over het bidden van de Heere Jezus. Soms bracht hij een nacht door om te bidden. En dan bad hij waarvoor? Dan bad hij om gemeenschap te zoeken met zijn Vader, want daar had het heilig leven, de heilige ziel van de Heere Jezus Christus behoefte aan. Dat was zijn leven, zijn eten, zijn drinken hier op aarde. Maar hij bad ook al voor de zijnen. Hij bad voor zijn discipelen, want de eerste keer dat we dat lezen in het evangelie, dat de Heere Jezus een hele nacht bad, dat was wanneer? Toen hij de volgende dag zijn discipelen ging roepen. Toen had hij de goedkeuring van zijn vader nodig. En de kracht van de hemel. Nooit vergeten, als u bidt, ik hoop dat u daarom bidt, of er jonge mannen mogen worden uitgestoten in de dienst. De Heere Jezus bad voordat ze geroepen werden. Maar toch, het eigenlijke van het werk van de Heere Jezus hier op aarde, dat is dat hij gaat lijden en sterven, dat hij aan het kruis van Golgotha het offer van zijn leven, het offer brengt voor de zonde. Dat is de kern van zijn priesterlijke werk hier op aarde. Daar ligt in het evangelie alle nadruk op. En dat benadrukt de apostel in deze brief ook. Hij is voor de zonde gestorven. Eenmaal daar en toen. Maar het priesterlijke werk van de Heere Jezus, mag ik het zo zeggen, ik bedoel het heel eerbiedig, is niet tot het offer beperkt. Dat is wel het hart. Dat is wel de kern. Zonder het offer van Christus, zonder dat Christus de toorn stilde door zijn bloed, zonder dat Christus betaalde voor de zonde, voor de schuld en voor de straf, zou er geen weg tot God zijn. Zou geen mens zalig worden. En daarom zegt het evangelie en zegt de apostel ook, ziet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Maar met eerbied gezegd, gemeente, daar blijft het niet toe beperkt. Want het werk van de Heere Jezus Christus is breder dan zijn kruis en dan zijn opstanding. Gaat ook door. Mag ik het zo zeggen met een woord van Spurgeon wat ik vanmiddag nog las. In zijn dood gaf hij zich aan zijn kerk. Ik sterf voor u. Ons avondmaalsformulier zou zeggen, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Maar nu ik leef en in de hemel ben, nu leef ik voor u. De kerk heeft een zaligmaker, een hoge priester, die voor haar gestorven is en die voor haar leeft. Mag ik dat proberen zo duidelijk mogelijk in uw hart te leggen? Christus als de bruidegom van zijn duur gekochte kerk spreekt hier de taal van de liefde. Hij zegt in leven en in sterven. In sterven en in leven ben ik er voor u. Want wat is echte liefde? En daar is onze menselijke liefde maar een flauwe afschaduwing van als het goed is, hè? Echte liefde is gevende liefde. Echte liefde is zelfs bereid om offers te brengen. Dat is de hoogste vorm van liefde. Echte liefde is niet dat dwingende, kale, commerciële, verpsychologiseerde spul van onze dag. Echte liefde zegt, in leven en in sterven ben ik er voor jou. En dat zegt Christus in veel verheven zin. Ik sterf voor u en ik leef voor u. En dat voor een kerkgemeente die van zichzelf moet zeggen. En het gebeurt helaas maar al te veel, toch? En ik heb eigenlijk niets voor de bruidegom over. Ik zoek eigenlijk vleeselijk verkocht onder de zonde als ik ben, voortdurend mezelf. Of heb u daar nooit last van? Maar als de liefde van de bruidegom je hart beroert, dan ga je het zien. Hij gaf zijn leven. Tot in de dood. En nu leeft hij altijd om voor mij te bidden. Ja, misschien durft u het niet zo vrijmoedig te zeggen. Maar dan misschien met de woorden van de apostel Johannes. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak, letterlijk staat er, een voorbidder in de hemel, Jezus Christus de rechtvaardige. Kinderkens, indien we gezondigd hebben, hij leeft altijd om voor de zijne te bidden. Ja, en dan maar even aanstippen wat dat betekent, want die voorbeden van de Heere Jezus Christus, daar is vanuit de schrift heel wat over te zeggen. Altijd staat er, was dus eindeloos volkomen. Dat is dag en nacht. Dat staat ook ergens in de brieven van de apostel Paulus. Dag en nacht leeft om voor de zijne te bidden. Hij leeft wanneer zijn kinderen in de kerk zitten en mogen luisteren. Dan is zelfs hun geopende oor en hun geopende hart in zijn gebed begrepen. Hij leeft wanneer een dienaar van het woord, geroepen door de koning der kerk zelf, het woord bedient. Hij leeft en bidt, ook wanneer zijn kinderen het te druk hebben of menen het te druk te hebben om hun knieën te buigen. Hij leeft en bidt, zelfs wanneer ze struikelen en afdwalen. Hij bidt wanneer ze moe geworden zijn en in slaap gesukkeld zijn. Altijd. En zijn bidden is een heel bijzonder bidden. Er wordt meestal in het Nieuwe Testament, wanneer het gaat over het bidden van de verhoogde Christus, een woord gebruikt wat je ook vertalen mag met eisen. En ik heb het al meer gezegd, maar ik moet het nu ook weer zeggen. Want dezelfde dingen te zeggen is mij niet verdrietig, zegt Paulus. Wij hebben niets te eisen, gemeente. Ja, ik weet wel, daar wordt in de charismatische beweging anders over gedacht. Die eisen genezing en die eisen dit en die eisen dat. Je wordt er soms eng van als je het hoort. Bijbels gezien hebben wij niets te eisen. Wij hebben alleen maar ootmoedig te smeken en te pleiten op grond van Gods eigen woord. Zoals de Heere het zelf aan zijn kerk heeft geleerd. En vergeef ons onze zonde. En leid ons niet in verzoeking. Maar als de Heer Jezus in de hemel komt, en we lezen in deze preek, in deze brief, dat hij de hemel binnengegaan is, niet zonder bloed. We zullen daarin mogen lezen met de doorboorde tekenen van zijn lijden in zijn handen. En als hij zegt, Vader, ik wil, dan mag hij eisen op grond van zijn volbrachte werk. En dan wil de Vader niets liever dan aan het gebed, dan aan de eisen van zijn Zoon voldoen. En waar bidt de Heere Jezus dan om in de hemel? Mag ik het heel kort samenvatten? Bewaar en vermeerder mijn kerk. Bewaar en vermeerder mijn kerk. Heere, bewaar mijn kerk. Mijn discipelen, mijn kinderen. Mijn kerk aan het begin van de 21ste eeuw. In Noord-Korea, maar ook in Nederland, wordt vervolgd. In Noord-Korea letterlijk. Daar staan ze aan je deur te bonzen als je huis samenkomst houdt. Maar in Nederland is de geestelijke vervolging, de vergiftigde atmosfeer, iets wat minstens zo gevaarlijk is voor de kerk, omdat het op kousenvoeten komt. Heere, bewaar mijn kerk. Satan heeft begeerd om haar te ziften als de tarwe. En hij maakt de mazen van het zeef waarop hij de kerk probeert te schudden zo wijd als de poort van de hel. Maar laat de poorten van de hel mijn gemeente niet overweldigen, want ik heb voor hun gebeden. En dan bidt de Heere niet alleen bewaar mijn kerk, bescherm haar, maar ook vermeerder haar. In het hoge priesterlijk gebed Johannes 17 staat: Heere, Vader, wil u ook zegenen, gedenken in gunst, ik zeg het even met eigen woorden, aan degene die door de prediking van de apostelen aan mij, in mij geloven zullen. Degene die nog tot bekering moeten komen. Degene die u me gegeven hebt, maar die nog niet tot bekering gekomen zijn. Hij bidt: vermeerder mijn kerk. En zou u als vader of als moeder dan niet smeken: Heere, laten mijn kinderen, laten mijn kleinkinderen in dat gebed begrepen zijn. O, trek ze met de koorden van uw eeuwige liefde uit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. Ja, zou u het voor uzelf die vragen straks thuis. Heere, wat u me onthoudt, u kunt me ook alles onthouden, want dat heb ik verdiend. Maar wil u geven dat ik in die biddende handen van de Heere Jezus begrepen ben. Altijd leeft, bewaar en vermeerder mijn kerk. En dan dat laatste stukje wat we even overgeslagen hebben. Dan staat er: waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Hij heeft een volkomen ambt, want hij is eeuwig. Hij bidt altijd tot aan het einde der dagen voor zijn kerk. En hij kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Ik heb een poos naar dat woord volkomen zitten kijken. Er zitten volgens mij, en daar heb ik redenen voor, maar ik kan hier niet over het Grieks gaan praten, twee kanten aan. Allereerst volkomen in de zin van altijd durend. Het werk van de Heere Jezus Christus gaat altijd door tot aan het einde der tijden. Het blijft. Wij mogen wel eens denken, ja, het is een schrale tijd, het is een arme tijd, en ik denk dat er reden is om dat te zeggen tegen elkaar. Maar dat ligt nooit aan de biddende hoge priester, want zijn werk gaat altijd door. Godvrezende dichter Joseph Hart in Engeland in de 18e eeuw zei: uw dierbaar bloed, o lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen tot heel de kerk van de levende God binnengehaald is om nooit meer te zondigen. Het zal niet zijn kracht verliezen. Altijd hetzelfde. Maar dan ook niet alleen dat het altijd duurt, dus dat het de tijden heen, door de tijden heen blijft, maar ook volkomen in de zin van zijn werk is af. Zijn werk is af. En weet u waar dat in vast ligt? In zijn offer op Golgotha. En dan vooral in dat machtswoord wat wij kennen als het zesde kruiswoord. Vlak voordat de Heere Jezus zijn geest geeft in de handen van de Vader, zegt hij. En dat is hetzelfde grondwoord als wat hier staat in de brief aan de Hebreeën. Het is volbracht. Dat woord, drie woorden in het Nederlands, één woord in het Grieks, betekent eigenlijk: het doel is bereikt. Dat is nog een beetje te zwak. Het werk is volkomen af. Er ontbreekt niets aan. En dan die diepe conclusie die ons oude avondmaalsformulier uit dit woord trekt. En ook dat verdient het om met goud geschreven te worden. Dat Christus het verbond der genade bezegeld en bekrachtigd met zijn dood en bloedstorting, toen hij uitriep: het is volbracht. En weet u wat het oude avondmaalsformulier dan bedoelt? Kijk, God had in het verbond der genade zaligheid en heil beloofd. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Er komt de verlosser. En de dood en de zonde en de schuld hebben niet het laatste woord. God had heil beloofd. Troost, troost mijn volk, zal u ieder God zeggen. En dan komt de Heere Jezus. En dan sterft hij. En dan bezegelt hij al die beloften van genade. Met zijn dierbaar bloed. Mag ik het eens zo zeggen? Hij doopt de pen van zijn geest in zijn dierbare bloed. En hij zet zijn handtekening, geschreven in bloed, onder al die beloften. Het zal waar en zeker zijn. Met bloed bezegeld. Betaald door mij. Jezus Christus, Gods Zoon, eeuwige hoge priester. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Want zijn werk is af. Er hoeft niets meer bij. En dan moeten we nog een stap verder gaan. En zeggen, dat betekent ook dat de Heere Jezus heel het werk doet. En het alleen doet. Hij is geen halve zaligmaker. Zoals in allerlei soorten en vormen van remonstrantisme. U weet wel, de dwaling die op de Dordtse synode veroordeeld is. In feite is dat een heel arm evangelie, want die preken een halve hoge priester. Die half kan zalig maken. Ze zeggen, Jezus is voor de zonde gestorven. En nu komt het erop aan dat wij de rest doen. Nu moet jij kiezen. Nu moet jij tot hem gaan. En dan halen ze allerlei teksten aan, misschien deze tekst ook wel. Maar hun eigenlijke stelling is, Jezus ja, doet wel volkomen zijn werk, maar dat is eigenlijk niet helemaal af. Er moet nog wat van ons bij. En hoe je dat dan ook noemt, keuze, komen, gaan, ik weet het niet. Maar weet u wat nou, een arme zondaar die iets ziet van wie die zelf is voor God, die weet wat hij mist. Ook al zeg je misschien van jezelf, ja, ook dat is nog vaak zo nevelachtig. Ik voel dat ik nog alles mis, zegt een oud versje. En dat het werk geen waarheid is. Weet je wat je dan nodig hebt? Een volkomen zaligmaker. Die niet alleen het werk op Golgotha volbracht heeft, maar die ook nu hij in de hemel is en altijd leeft om voor zijn kerk te bidden, door zijn Heilige Geest de kracht van het bloed van Christus laat druppelen in je hart. Je opzoekt waar je bent, de Zoon des Mensen is gekomen en blijft komen door zijn woord en geest. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij zoekt je op. En hij raapt zondaren op daar waar ze zijn, midden in hun dood. Zeg je dat? Van harte? Heer, ik ben zo'n dode, dwaze zondaar. U roept mij om te komen en dat is nodig, dat is goed. Maar ik weet niet hoe het moet, schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. O, als je dan mag ontdekken. Dat hij naar wie je ziel hunkert. Dat hij naar wie je in alle leegte en armoede uitziet. Dat hij komt. En dat hij net als in Bunyan's Christenreis Christen die wegzakt in het moeras bij de hand grijpt en hem naar boven helpt. Die dode zondaar tot leven wekt. Die arme zondaar laat zien dat bij hem goederen zijn, heilsgoederen zijn, waarvan hij eeuwig rijk wordt. Dan zeg je het, hij is een volkomen zaligmaker. Ja, maar wat betekent het dan dat in het slot van die tekst staat waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan? Je komt die uitdrukking op verschillende manieren in de Bijbel tegen. Het komen tot God door Christus. Het gaan tot God door Christus. Ze betekenen in wezen ongeveer hetzelfde. U mag van mij wel zeggen allemaal hetzelfde. Het gaat om het de toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En dat wordt ons voorgehouden. Komt allen tot mij. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Komt, koopt en eet zonder melk en zonder prijs. Ja, dat is nodig, gemeente. Dat we leren komen. Dat was arme zondaar leren komen tot hem. Want dat zegt het woord. Daar nodigt het woord ruim en welmenend toe uit. En denk erom dat u de uitnodigingen en de oproepen van het woord van de levende God niet naast u neerlegt. Luther zou zeggen, wie zijn wij? Dat we uit wat voor motieven dan ook de oproepen, de welgemeende oproepen en de welgemeende nodigingen van de Heere naast ons neer zouden leggen. Door onverschilligheid. Door een vroom soort lijdelijke godsdienstigheid, wat de naam van godsdienstigheid niet mag dragen. Het zijn de woorden van God. Komt. Koopt. Eet. Maar wie die woorden nou werkelijk ter harte neemt, en hoort u het goed, werkelijk ter harte neemt en zegt, ja Heere, dat is uw woord. En daar mag ik me niet aan onttrekken, daar kan ik me om de eer van uw naam en om het heil van mijn ziel niet aan onttrek. Maar ik weet niet hoe het moet. Ik heb geen benen om te gaan. En geen ogen om te zien. En geen handen om de zoom van uw kleed aan te raken. Weet je wat er dan gebeurt? Als je je gebreken en je armoede gaat inleven, dan ga je roepen. Kan niet anders. Net zoals een drenkeling die dreigt om te komen in het water. Hij roept met wat hij nog aan adem heeft. Help! Heere, red gij mijn ziel. Zo zegt de psalmdichter het. En zo komt een zondaar door Christus tot God. Zoals die andere dichter uit de 18e eeuw het zegt, Augustus Toplady, in de vertaling van Jacqueline van der Waals. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. En zo bent u welkom. Want wie tot hem komt, arm in zichzelf, wijst hij niet af. Staat in de tekst. Daarom kan hij volkomen zalig maken die zo door hem tot God gaan. En vergeet het niet, gemeente. Alleen door hem kunnen we tot God gaan. En leer het uw kindertjes maar als ze klein zijn. Als ze bidden. Om Jezus wil. Ja, als kind denk je dan, hè? Nou is het bijna afgelopen. En dan raffel je dat misschien af, om Jezus wil, amen. maar probeer het ze uit te leggen. Heere, u kunt mij niet aanzien om wie ik ben in mezelf, maar doe het om Jezus, wil door hem tot God gaan. Wanneer dat in alle eenvoud en ootmoed gebeden wordt, dan siddert de hel. Want de duivel kan veel hebben, maar niet het levend pleiten op de naam van de grote hoge priester. En als dat oprecht en eenvoudig en ootmoedig gebeden wordt, dan verheugt de hemel zich. Want er is toch geen andere naam onder en in de hemel gegeven, waardoor wij moeten zalig worden, dan de naam van de Heere Jezus Christus. En dat is de enige hoge priester. En daarom zingt de kerk hem tegen. Nu door de strijd en soms door de tranen heen, maar straks volkomen. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in 's Heere naam, want hij leeft altijd om voor de zijne te bidden, en hij kan volkomen zalig maken hen die door hem tot God gaan. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig. Dank dat u ons samenbracht in uw huis en dat we uw woorden mochten horen en uw woord mochten verkondigen. U hebt geholpen. U gaf te spreken en u gaf te luisteren. O, laat grote hoge priester door de werking van uw lieve geest het woord ingedragen, uitgewerkt en toegepast worden in onze harten. U doet toch een volkomen werk. Er ontbrak toch niets aan op Golgotha. En er ontbreekt toch niets aan wanneer u een zondaar bekeert en verder leidt. Want dat betekent volkomen toch ook dat u alles voor uw rekening neemt. En dat u zondaren verlost van zichzelf, zodat ze niet meer van zichzelf zijn, maar het eigendom worden van die enige en grote hoge priester. Heren, wil u dan ook in het leven van uw kinderen dat voortdurend laten zien, want ze hebben voortdurend dat verzoenende, bedekkende, vergevende bloed nodig. Leid u ze en laat de kracht en de troost van uw blijvende voorbeden hun leven verkwikken. Dank u voor alles wat u gaf. Ga nu met ons en zegenen ons ook in deze week, ook bij de jaarwisseling. We bidden dat in de naam van de Heere Jezus, uw Zoon, onze enige hoge priester. Amen. 138 vers 4 is onze slotzang. 138, het vierde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.